28. Als een groot man sterft, dan blijft het licht dat hij achterlaat nog jaren op het pad van anderen schijnen. Henry Wadsworth Longfellow. Maandag 10 augustus 1914, 16:26, Orsmaal. Her en der lagen voor het kerkportaal witte brokstukken van de vernietigde toren verspreid. Vlak voor de deur was de verwrongen bliksemafleider terechtgekomen. Omer, Joseph, Daniel en Emile sprongen één voor één behendig over het weggecatapulteerde stuk ijzer en stormden de Sint-Pieterskerk binnen. "We moeten nu vertrekken," riep Omer. Ze liepen door het middenschip van de kerk. Hun voetstappen galmden door de kleine parochiekerk. Het licht dat door de glasramen naar binnen viel, gaf hen een vreemde gloed. Op het altaar lag nog steeds kapitein Knapen. Naast hem kribbelde de verkenner iets op een stuk papier. De radioloog en zijn technieker stonden er als overbodige decorstukken bij, zoals herders in een kerststal. "De toren met de vernietigingsstraal is ontploft!" Enthousiast balde Emile zijn vuisten. De verkenner keek op, maakte nog enkele aantekeningen, vouwde het papiertje op en stak het in zijn achterzak. "Het is ons uiteindelijk toch gelukt." "Jammer dat miljoenen Parijzenaars niet het minste besef hebben van wat er zo net boven hun hoofden hing," vond Daniel. "Desnoods," begon Emile, "schrijf ik zelf een lange brief naar een krant. Mijn vader kent daar nog wel iemand. Ere wie ere toekomt." "Alsof ze jou zouden geloven," antwoordde Omer hem schamper. Joseph glimlachte afwezig. Hij wilde niets liever dan dit hellegat verlaten en weer zo snel mogelijk ergens op een boerderij voor paarden gaan zorgen. Het lag hem zwaar op de maag om de paarden van de lanciers achter te moeten laten in bezette handen. Hij dacht er ernstig over na om ze mee te nemen op de terugtocht. "En is de operatie gelukt?" wilde Daniel weten. "Alle kogelfragmenten zijn eruit," antwoordde de verkenner. "En de wonden is goed ontsmet," zei de röntgentechnieker aarzelend. "Eruiere toekomt," vond ook hij. "Kunnen we hem verplaatsen?" vroeg Daniel. "We hebben geen ander keus," vond Omer. "Ik denk van wel, maar ik heb er geen idee van wanneer hij bij zal komen," zei de verkenner. "Als hij al bijkomt," dacht de verkenner. De radioloog vroeg zich af of hij moest vermelden dat ze ervoor vreesde dat de persoonlijkheid van de kapitein mogelijk zou kunnen veranderen, drastisch veranderen. Maar hij hield zijn mond, want ook hij wilde graag snel veiliger oorden opzoeken. Een toren die ontploft en brokstukken die tegen de deuren van een kerk spatten alsof de duivel zelf wil binnendringen, vond hij maar angstaanjagend. Even had hij voor zijn leven gevreesd. "We dragen hem naar buiten en vervoeren hem in een doodskist," besliste Omer. "Is dat niet luguber?" vroeg de radioloog. "Het is misschien wel een goede manier om hier onopvallend weg te geraken," gaf Daniel toe. "Weet je," zei Emile stil tegen Joseph wanneer ze naar buiten gingen, "ik moet altijd denken aan die kerel op zijn fiets in de holle weg. Aan wat hij zei. Een leppending." "Maar ik kan de paarden toch niet achterlaten," protesteerde Joseph. Alsof ze het instinctief aanvoelde, hinnikten in de verte twee paarden. Voorzichtig lieten ze het lichaam van de kapitein in de houten doodskist zakken en plaatsten ze de kist op een gammele kachel. Aan de zijkant van die kar was een roestige schop bevestigd. Het was de bedoeling om via allerlei veldwegen Tienen te bereiken en zo langs Leuven naar Brugge te sporen. De grote steenweg wilden ze beslist vermijden. Inpakken en wegwezen, dat was het enige plan. De radioloog en zijn technieker waren een andere mening toegedaan. Zij trokken met hun materiaal terug naar de steenweg en zo wilden ze naar hun vertrouwde post terugkeren. "Verberg jullie wapens," herhaalde Omer, "en onthoud, we zijn nu rouwende boeren. Als we dit dorp uitgeraken, dan hebben we het gered." "Thuis kruip ik straks 2 dagen onder de wol," droomde Emile hardop. De huizen in de dorpskern van Orsmaal zagen er verlaten uit. Toch voelden ze de priemende en nieuwsgierige blikken van de dorpelingen op hun rug. Af en toe zagen ze stilletjes een overgordijn bewegen. Ongetwijfeld vroegen de inwoners zich af welk slachtoffer de meedogenloze oorlog nu weer had buitgemaakt. De karrewielen maalden traag over de straat in kinderkopjes. Hierdoor wipte de doodskist zachtjes op en neer in de kar. Omer vroeg zich af waar Isabel zich op dat ogenblik bevond. Hij hoopte vurig dat ze in veiligheid was. Spiedend keek Joseph om zich heen. Een tiental minuten later bevonden ze zich op een verharde weg tussen de twee dorpen in. Er komen mensen aan, waarschuwde Omer. De tegenliggers naderden. Ze schenen uit het buurdorp Melkwezer te komen. Verdomme, dat voorspelt niet veel goeds, vloekte Omer wat later. Ook de verkenner slikte zenuwachtig. Het zijn denk ik 6 soldaten, fluisterde Emile. Hou jullie hoofden naar beneden, beval Daniel. Toen de soldaten de kar met doodskist in de gaten kregen, gingen ze eerbiedig aan de kant. Ingetogen bogen ze het hoofd. De rouwende mannen keken star naar de grond. Onopgemerkt namen ze deze hindernis. Halt! Blijven staan! Plots bulderde een van hen. Daniel herkende de stem meteen. Het was de stem van majoor-generaal Rennerkampf. Joseph hield het paard dat de kar trok staande. Aarzelend gingen hun hoofden omhoog. Emile en Omer stonden pal achter de kar. De soldaten trokken hun wapens en omsingelden hen. Op zijn dooie gemak kwam de majoor-generaal aangeslenterd. Hij bekeek Emile en Omer van kop tot teen. Maar kreeg toen Daniel in de gaten. Wel, 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 lachte hij uitbundig. Een oude bekende. Enthousiast wipte hij dichterbij zoals een rood borstje naar kruimels op een sneeuwwit tapijt. Vriendschappelijk sloeg hij Daniel op zijn schouders. Daniel wreef door zijn baard en kneep zijn ogen samen. Het spijt me nog steeds dat ik geen dokter heb kunnen meesturen. Zelfs was ik voor de oorlog ook uiterst behendigd met een scalpel. Daniel mompelde iets onverstaanbaars. De verkenner bleef naar beneden kijken en probeerde buiten het vizier van de majoor-generaal te blijven. Zeg maar, klonk het gespeeld medelevend, hier in die kist. Dat is toch niet jouw arme vrouw? Majoor-generaal Rennerkampf stapte op de kist af en wreef met zijn wijsvinger over de rand. Nee, nee, ze stelt het goed, want God besloot om tussen te komen. Wie dragen jullie dan ten graven? Een legerkapitein, kwam Emile tussen beiden. Een kapitein van het leger, herhaalde majoor-generaal Rennerkampf. Hij beschermde onze vrouwen en kinderen tegen plunderaars en verkrachters. Tegen mannen zoals jij waarschijnlijk, dacht Emile. Uit zijn mond klonk het geloofwaardig. Blijkbaar niet goed genoeg, antwoordde de majoor-generaal spottend. Langdurig hield hij oogcontact met Emile om in te schatten welk vlees hij in de kuip had. Ongeïnteresseerd draaide hij zich weer om, zijn nette legerlaarzen kraakte. Speels stapte hij terug op Daniel af en pakte hem innig vast. Je hebt onze verklaring voor de bezette burgemeesters gestolen, fluisterde hij in zijn oor. Wel, kreunde Daniel. Een vijandelijke daad, siste de majoor-generaal. Zijn ogen lichten nu gevaarlijk op. Het spijt, stamelde Daniel. De majoor-generaal liet hem weer los. Uit de rechtermondhoek van Daniel stroomde een straaltje bloed. Majoor-generaal Rennerkampf zette een stap achteruit. Krachtig draaide hij nog een keer rond met het gekartelde mes waarmee hij zo net Daniel in de maagstreek had gestoken. Vragend keek Daniel naar beneden en hij zakte daarna door zijn benen. Uit zijn binnenzak haalde hij een verfrommeld kaartje. Er stond een reuzenhart en een engel, gewapend met pijl en boog op. Met zijn laatste krachten drukte hij het tegen zijn borst, dacht nog een laatste keer aan zijn overlevende verloofde en sloot zijn ogen. Emile vloog meteen op de majoor-generaal af, maar kreeg de kolf van een geweer tegen zijn achterhoofd. De andere, even alerte soldaten hielden Omer en Joseph nauwlettend in de gaten. Stiekem hoopten ze dat die iets zouden proberen, vooral van die zwarte. Niets doms doen, jongens, donderde majoor-generaal Rennerkampf. 1 dode volstaat. Ik had nog een eitje met hem te pellen. Joseph gromde. Hij had zin om de hoofden van de 2 soldaten tegen elkaar te slaan. Maar ze stonden machteloos en dat beseften ze nu. Nu draaide de majoor-generaal zich weer in de andere richting. Jij dacht zeker dat ik je niet herkende, Maximiliaan? De verkenner kromp ineen. Ik wist wel dat je hem gevolgd was. De majoor-generaal cirkelde om Maximiliaan heen. De aasgier had een nieuwe prooi gevonden. Toe quoque, Philemy. Jij ook, mijn zoon, zei hij theatraal. Het waren de beroemde woorden die de Romeinse dictator Julius Caesar vlak voor zijn dood sprak toen hij Brutus tussen de samenzweerders herkende. De samenzweerders die hem op 23 dolksteken hadden getrakteerd. Majoor Rennerkampf pakte Maximiliaan bij de revers van zijn jas en trok hem dichterbij. Hij gaf hem geen dolksteek, maar een zoen op zijn rechterwang. Zijn ogen glinsterden. Voor jou een Judaskus. Dit verraad zal je blijven achtervolgen. Jouw rekening wordt nog vereffend. De majoor-generaal bleef de verkenner doordringend aankijken en duwde hem dan van zich af. En nu maak je de kist open, beval hij zijn soldaten. 3 soldaten tilden ogenblikkelijk het deksel op. Majoor-generaal Rennerkampf kwam naast hen staan en nieuwsgierig keken ze de kist in. Mooi zo, recht door zijn hoofd, doe maar weer dicht. Met een kort hoofdgebaar maakte de majoor-generaal zijn mannen duidelijk dat ze weer op pad gingen. Zonder nog een woord te zeggen dropen ze af. 1 van de soldaten schudde zijn hoofd en knipperde overdreven vaak met zijn ogen. Hij zou zweren dat hij zo net het lijk zijn ogen zag openen op het moment dat het deksel weer naar beneden ging. De hitte, dacht hij, speelde hem waarschijnlijk parten. Ik schiet hem in de rug, vloekte Omer toen het groepje 15 meters van hen verwijderd was. Kom op, we kunnen hen de baas. Ze stonden over het lichaam van Daniel gebogen. Niet nu, zei Emile met tranen in de ogen. Joseph knarste tanden luid. Is hij echt dood? Joseph bukte zich en voelde aan de halsslagader aan de zijkant van zijn nek. Triest schudde hij zijn hoofd. Emile liet zijn tranen de vrije loop. Verdomme Daniel. Een geluk dat ze niet naar wapens hebben gezocht of we waren er allemaal aan, zei Maximiliaan de verkenner. Nemen we hem mee? Vroeg Omer. We kunnen hem hier toch niet achterlaten, vond Joseph. We geven hem een voorlopige begrafenis, besliste Emile snel. Ten neergeslagen plofte ze in de berm neer. Om beurten groeven ze in het veld langs de weg met de roestige schop een stukje van Daniels graf. Wat later stonden ze rond het hoopje aarde waaronder hun strijdmakker begraven lag. Vind je het erg om even verderop te wachten? Vroeg Emile aan de verkenner. Natuurlijk niet, geen enkel probleem. Ik wil een korte plechtigheid met enkel zijn dierbaarste vrienden. De afgelopen 24 uur hebben we ongelooflijke dingen meegemaakt. Maximiliaan knikte begripvol. De kogel die je raakt kan je meestal niet kiezen, begon Emile met trillende stem. Je hoort hem dikwijls niet eens aankomen, maar sterker dan de dood is de herinnering. Maximiliaan hoorde de woorden uitsterven en ging 20 meter verderop in de schaduw van een smalle berg zitten. Tijdens de geïmproviseerde plechtigheid zag hij dat vooral Emile het woord nam. Waarschijnlijk haalden ze allerlei herinneringen op. Na een 10 minuten vroeg Maximiliaan zich ongerust af of de kapitein ook al aan zijn verwondingen was overleden, want hij zag dat ze nu alle 3 hun rechterhand op de doodskist legden. Op zijn hoede keek Maximiliaan de richting uit waar de majoor-generaal en zijn mannen verdwenen waren. Uit het hoge graan klonk er geschuifel en geritsel. Hij kreeg het benauwd. Eindelijk, ze wenkten hem weer. Bedankt voor het medeleven, zei Emile toen Maximiliaan weer bij hen kwam. We gaan weer verder. Omer nam de teugels van het paard vast en gaf Joseph een schouderklopje. Ze wisselde een blik van verstandhouding uit. Ik moet bij jullie blijven. Ik weet wat ze met verraders doen, klonk het paniekerig uit de mond van de verkenner. Natuurlijk, je hebt het leven van de kapitein gered. Voor mijn part ben jij nu een van ons. Ze knikten alle drie. Goed, ik ga dan, zei Joseph. Emile omhelsde Joseph. Joseph knikte naar Maximilian en hij liep het veld in. Al snel was hij verdwenen. Waar gaat hij heen? Joseph, begon Emile, is een heel gevoelige jongen die vroeger uitgestoten en geslagen werd omdat hij zwart is. Enkel bij paarden voelt hij zich echt op zijn gemak. Hij heeft er een unieke band mee. Emile schopte een kei weg. De dood van Daniel was de druppel. Hij moest iets doen, vond hij. In het dorp zitten volgens hem nog te veel paarden van onze soldaten en hij vreest dat ze door de Duitsers zullen worden ingezet voor minder nobele doeleinden. Zware lasten trekken of ze mee naar het front sturen, knikte Maximilian begrijpend. Zelf hield hij ook van zijn paard. Het moest hier nog ergens rondlopen, dacht hij. Paarden zijn onlosmakelijk met hem verbonden. Ze zitten in zijn bloed en hij moet ze redden. Zien jullie hem dan niet meer terug? We vertrekken, riep Omer ongeduldig. Zwijgend stapten ze enkele kilometers verder. Emile kauwde op een graanhalm. En wat is het plan, wilde Maximilian weten. We zijn nog met z'n drieën en één zwaar gewonde. Overleven, dat is het plan, antwoordde Emile. Zijn we hier niet alles voorbij gewandeld? Vroeg de verkenner een kwartier later. Je hebt gelijk, zei Emile. Ik ben er met mijn hoofd niet meer bij. Maximilian wreef herhaaldelijk over zijn hals die door de zon prikte. Wel verdomme, vloekte Omer, kijk daar eens. Boven de velden doemde een reusachtig cilindervormig, spits en smal voorwerp op. Een zeppelin. Het kan haast niet anders dan dat ze de beelden komen oppikken, dacht Emile hardop. De gouden beelden? De ogen van Maximilian fonkelden. Omer keek Emile kwaad aan. Toen de radioloog en zijn technieker de kapitein bestraalden, had hij waarschijnlijk alles gehoord wat ze wisten. Onze taak was de straal uitschakelen en daar zijn we met heel veel moeite in geslaagd. Maar ik ben geen kat met 9 levens, maar een simpele lansier, zei Omer. Maar als Benjamin dood is, dan komen ze die toch gewoon oppikken. De verkenner klonk iets te gretig naar hun zin. Die kans zit er dik in. Hij heeft tijd genoeg gehad om ze naar hier te brengen, haalde Emile zijn schouders op. Ze zijn van puur goud, toch? Begon Maximilian. Ja, gaf Omer met tegenzin toe. We zouden de oorlog achter ons kunnen laten met een enorme financiële voorsprong. We zouden nooit nog een klap moeten uitvoeren. Met opengevallen mond staarde Maximilian het gevaarte na. We? Stootte Omer uit. Een van jullie, weet je nog, ik heb het leven van de kapitein gered. Dat is waar, gaf Emile toe. Dat wist Omer nog niet met zekerheid en hij keek bezorgd naar de kist. Ik zie het niet zitten, klonk het krordaat. Kijk, probeerde Maximilian hen te overtuigen. We moeten maximum 1 of 2 mannen uitschakelen. Langs een koord of via een ladder dalen ze af en dan bevestigen ze de beelden aan touwen. Van bovenaf zal er niemand uit de gondel op ons durven schieten. Want als we nog maar 1 schot naar boven lossen, zullen ze meteen op de vlucht willen slaan. Ze vliegen in een ballon die met gas is gevuld, beaamde Emile. Wij zijn onderbemand, schudde Omer zijn hoofd. Maar ze verwachten ons niet, zei Maximilian op zeurderige toon. Hij klonk als een verwend kind dat zijn zin niet kreeg. En de zeppelin zal boven de Getenvallei blijven hangen. Wij bewaren dus het overzicht. Onmetelijk rijk, droomde Emile en hij raakte stilaan gewonnen voor het plan. Kom aan, dit maakt al jullie leed en miserie in 1 klap weer goed. Breng Daniel nooit terug, mokte Omer. Je hebt gelijk, ging Emile overstag. Omer zuchtte diep. Het zilverkleurige gevaarte hield 1,5 kilometer verderop halt. Het luchtschip begon te dalen. De gondel verdween onder de horizon, waardoor nog net iets meer dan de helft van de ballon zichtbaar was. Ongezien liepen ze dichterbij. Op de aardweg, die achter de zeppelin lag, daalden ze naar beneden. Toen ze bijna beneden waren en stopten, zagen ze iemand voor de ruïne van de Cerclaaskapel geconcentreerd touwen rond het eerste beeld vastbinden. Het was geen luchtvaarder, maar Wilhelm, en hij was gehaast. "Bind me vast," fluisterde de verkenner. "Maar waarom?" vroeg Emile. "Gebruik me als gijzelaar." "Niks van, ik knal hem zo door de kop," zei Omer vastberaden. "Knevel me, zodat ik me los kan maken en stop een prop in mijn mond. Houd hem beide onder shot. Hij kan niks doen." Emile haalde zijn schouders op en deed wat er van hem gevraagd werd. Omer en Emile waren geen leidersfiguren. Ze hadden eerder zelf leiding nodig. Stilletjes gingen ze met getrokken wapens de laatste meters van de helling naar beneden, recht op Wilhelm af. "Wel, wel, Benjamin," nam Omer als eerste het woord. "Te lang in de zon zitten braden?" Omer wees met de loop van zijn revolver naar de brandwonden. Het leedvermaak droop van zijn woorden af. "Benjamin is dood. Die heb jij vermoord. Wilhelm is mijn naam." Hij klonk kalm, te kalm. "Zo, jullie hebben hem ook te pakken. Jullie hadden hem het best van al doodgeschoten." Wilhelm knikte naar de verkenner, zijn blik verstarde. "Ik schiet jou neer," klonk Omer zelfverzekerd, en hij beet op zijn onderlip. Hij nam zich voor om van het moment te genieten. Een gevoel dat hem eerlijk gezegd wat beangstigde. De afgelopen gebeurtenissen hadden hem veranderd, vooral gehard. Nooit meer zou hij, of zouden zij, nog dezelfde zijn. Als hun ziel een spiegel was, dan had hij tal van krassen opgelopen. Wilhelm knipperde traag met zijn ogen. Het leek hem allemaal niks te deren. "Emmeran!" liep hij eruit. Vanachter de restanten van de Cerclaaskapel schuifelde de huurlingenleider naar voren. Hij hield een spartelende jonge dame in bedwang en onder schot. Isabel. "Smeerlap!" brulde Omer. "Ik had al het gevoel dat ik jullie nog zou tegenkomen," glimlachte Wilhelm. "Alles was altijd gepland." "Ze ruikt lekker," snoof Emmeran. Wilhelm snokte kort twee keer aan een van de touwen. Zachtjes kwam het beeld los van de grond. Er bengelden nog andere koorden die bestemd waren voor het tweede beeld. "De kar," zei Wilhelm. Emmeran knikte en beide vuurden ze drie keer in de zijkant van de doodskist waar de kapitein in lag. "Dan is hij nu zeker dood," zei Wilhelm. "Daniel houdt jullie van bovenaf onder schot en hij mist nooit," probeerde Emile. "Ja, dan wachten we daarop." Wilhelm stapte uitdagend naar voren en lachte luid. Het gat waar ooit zijn hoektand zat, werd nu zichtbaar. "En, komt er nog wat van?" riep hij met zijn armen ver uit elkaar naar de hemel toegericht. Zijn woorden echoden door de vallei. Een kogel doorboorde zijn voorhoofd en meteen sloeg hij achterover. Emile keek verbaasd naar boven. Voordat Emmeran kon reageren, drong er een kogel door zijn keel. Het bloed spoot enkele centimeters de lucht in en besprenkelde zijn gezicht. De kogel had zijn halsslagader doorboord. Wanhopig drukte hij zo hard als hij kon op zijn hals. Emmeran wurgde zichzelf bijna. Zijn hand ontspande na een tijdje en Emmeran zakte in elkaar. Isabel rukte zich los en vloog Omer in de armen. Maximiliaan schudde de touwen van zich af, spuwde de prop uit en borg zijn revolver weer op. "Ik wist niet dat jij een wapen droeg," reageerde Emile verbaasd. "Je had me bijna iets te goed vastgemaakt," zei de verkenner. Het Mariabeeld bengelde enkele meters boven hun hoofden. Als de buit binnen was, dan zou de zeppelin er onmiddellijk vandoor gaan. Omer veegde de tranen van Isabels gezicht en greep haar stevig vast. "Laat je wapen vallen," beval Emile, en hij richtte zijn wapen op de verkenner. "Waarom?" vroeg Maximiliaan. "Het is allemaal achter de rug, ik ben toch een van jullie." "Stop met je spelletjes," klonk Emile koel. "Spelletjes? We moeten vlug de touwen oversnijden of we zijn het beeld kwijt. Gooi je wapen alsjeblieft weg." "Ah, ik snap het. Jullie willen de schat niet met mij delen. Wapen neer nu, smeerlappen." Terwijl Maximiliaan zijn revolver zachtjes in het gras zet, floot hij luid op de vingers van zijn linkerhand. Lachend keek hij Omer en Emile weer aan. Zeven mannen kwamen de flank van de Geetenvallei afgerend. Majoor-generaal Rennerkampf en zijn mannen. Mijn zoon, klonk het opgelucht toen de majoor-generaal buiten adem bij Maximiliaan kwam. Jij ook, mijn zoon? De anderen ontwapenden meteen Omer en Emile. Ze werden ruw op hun knieën gedwongen. Tijdens jullie plechtigheid vreesde ik even dat jullie me doorhadden en buitensloten. Maar jullie hebben ons gewoon naar de stad toegeleid, bekende de verkenner. Maximiliaan is mijn echte zoon, zei majoor-generaal Rennerkampf, niet zonder trots. De schittering in zijn ogen, nadat hij Daniël had neergestoken en de verkenner een kus gaf, was vaderlijke trots geweest. Ik stuurde hem mee met die jonge man met zijn baard om zo te weten te komen wat jullie bedoelingen waren. Ik was echt overdonderd door de straal. De oorlog was op slag gewonnen, maar door jullie moeten wij nu nog wat verder vechten. Die optie leek majoor-generaal Rennerkampf eigenlijk nog het meest te bevallen. Maar toen, begon de majoor-generaal, laat me raden, onderbrak Omer hem, de beelden. Exact. Als ik kan kiezen tussen oorlogjes spelen of zo rijk worden als de Amerikaan John D. Rockefeller, dan weet ik het wel. Je zal het wel met minder moeten doen, want dat beeld ben je al kwijt, riep Omer. De zwevende Maria bereikte de gondel. De zeppelin begon te keren. Onverstoord stapte majoor-generaal Rennerkampf op het lijk van Wilhelm af. Met zijn rechtervoet lichtte hij het op, zodat het op zijn buik terecht kwam. De Duitse natie verliest vandaag een geniaal spion en een meesterlijk planner. Dus dit is dan ons einde, wilde Emile nu graag weten.
Ik kan jullie toch niet laten gaan, vroeg de majoor-generaal. Wat zouden jullie in mijn positie doen?
Een laatste wens inwilligen. En wat mag die wel zijn? Dat jij mag rotten in de hel. Rennerkampf zag een gevaarlijke gloed in de ogen van Emile die geen angst verried. Ik zal het in gedachten houden. Hij draaide zich om. Wacht! Ik wist wel dat jij niet zo stoer was en dat je nog zou smeken voor je leven. Bespaar me alsjeblieft die zielige vertoning. Sterf met waardigheid, zoals een echte man. Majoor-generaal Rennerkampf schopte Emile vol in het gezicht. Traag bracht Emile zijn bloedende hoofd weer naar voren. Hij spuwde wat bloed naar de nette laarzen van de majoor-generaal en boog zijn voorhoofd uitdagend naar voren. Ik laat de duivel weten dat jij er nu al aankomt, zei Emile rauw. Vanuit de hoogte klonk een enorme dreun. Op dat moment volgden de verrassende gebeurtenissen elkaar in sneltreinvaart. De zeppelin maakte meteen slagzij en begon leeg te lopen. Van achter de resten van de kapel dook kapitein Knapen op. Hij greep een bengelend touw vast en wikkelde het om de nek van majoor-generaal Rennerkampf. Vooraleer de majoor-generaal kon reageren, brak zo goed als onmiddellijk zijn nek, doordat het zwalpende luchtschip met een enorme kracht aan de touwen rukte. De leeglopende zeppelin sleurde zijn lichaam mee de helling op. Maximiliaan stond aan de grond genageld. Omer dook meteen op hem af. Ze sloegen alle twee tegelijk tegen de grond. Met beide handen greep hij zijn keel beet en begon het hoofd van de verkenner tegen de grond te bonken. Van de helling kwamen een tiental hinnikende paarden, gestormd opgeschrikt door de knal. Ze wierpen een verstikkende stofwolk op. Enkele verbouwereerde soldaten werden omvergelopen en vertrappeld. Op de laatste drie paarden zaten Joseph, de radioloog en zijn technieker. De laatste twee vuurden zo goed en zo kwaad ze konden op de soldaten. Wanneer de zeppelin uit het zicht was verdwenen, verscheen bovenaan de vallei het kanon waar ze eerder een hap uit de toren mee hadden geschoten. Het kanon stond de Austro-Daimler-tractor en er slingerde zwarte rook van onder de motorkap. Kapitein Knapen mankte op Emile af. Schitterend gedaan, jongen. Emile keek om zich heen en glunderde van trots. We zijn niets en niks kan ons helpen, zei hij filosofisch. Maar vandaag zijn we helden, als liefst het maar voor één dag. Omer kuste Isabel vol op de mond, maar gruwde bij de gedachte dat hij Isabel nooit meer terug zou hebben gezien als hij niet had ingestemd met Emiels idiote plan. De afgelopen gebeurtenissen flitsten door Emiels hoofd. Het begon allemaal toen een van de soldaten van majoor-generaal Rennerkampf hem had neergeslagen. Van op de grond zag hij dat Maximiliaan het stuk papier met notities stiekem uit zijn zak toverde en het in die van majoor-generaal frommelde. Het viel hem ook op dat de kille ogen van de majoor-generaal ontdooiden op het moment dat hij Maximiliaan vastgreep, heel anders dan de minachting waarmee hij Daniël had aangekeken. Vaderliefde was onmogelijk te verbergen. Net als de soldaat had Emile eveneens de ogen van de kapitein zien opengaan toen het deksel weer op de kist werd gelegd. Tijdens de plechtigheid had Emile zijn bedenkingen en zijn plan aan Omer en Joseph meegedeeld. Daarna hadden ze het voor de kapitein, die ondertussen in de kist bij bewustzijn was gekomen, samengevat. Eerder had Lexige hen al verteld dat de zeppelin in de Getenvallei een persoon had neergelaten. Die persoon was Wilhelm geweest. Voor of na de inwerkingstelling van de straal moesten de beelden zo snel mogelijk opgepikt worden, hopelijk door hetzelfde luchtschip en hopelijk op dezelfde locatie. Ofwel had Wilhelm de beelden al ter plekke gebracht, ofwel keerde het luchtschip gewoon weer om, ofwel kwam er geen luchtschip. De verrassing was dan ook groot toen ze Wilhelm levend en wel aantroffen. Nog groter was de verrassing toen de verkenner vroeg om hem te knevelen, vooral omdat ze vooraf wisten dat het in ieder geval op een confrontatie met de soldaten van majoor-generaal Rennerkampf zou uitdraaien. De gouden beelden waren voor Emile en Omer van geen enkel belang, want hun leven hing aan een zijden draadje. Het was uiteindelijk in hun voordeel uitgedraaid dat Maximiliaan zich kon losmaken en dat hij bovendien nog eens een revolver droeg. Maar vooral Joseph speelde een cruciale rol, want hij moest met behulp van enkele paarden de tractor uit de gracht trekken. Het plan viel bijna in duigen wanneer hij door twee soldaten betrapt werd. De radioloog en zijn technieker waren gelukkig nog in de buurt en konden hem bevrijden door ze met een houten balk buiten westen te slaan. Ere wie ere toekomt. Daarna hadden ze zo snel mogelijk het kanon in stelling gebracht. Andere paarden hadden trouw de merrie van Joseph gevolgd. Ook de merrie van de verkenner had zich aangesloten bij de kudde. Kapitein Knapen had al zijn krachten verzameld en was uit de kist geklommen op het moment dat Emile de verkenner knevelde. Wat doen we nu? Vroeg Joseph van op zijn paard. We gaan eindelijk naar huis, zei kapitein Knapen. En wat doen we met dat beeld? Ze staarden alle naar het Mariabeeld. Door de invalshoek van de zon leek het bovennatuurlijk te gloeien. Misschien nemen we toch maar beter mee. Zet dat maar in die doodskist. Op een paard voel ik me veel beter. De kapitein verbeet zijn pijn, glimlachte en besteeg met veel moeite een schimmel zonder zadel. Eigenlijk kunnen het evengoed gewone beelden zijn. We weten nog altijd niet of er echt goud in zit, zei Emile. Als hij, knikte Omer naar het stoffelijk overschot van Willem, erachter zit, dan mag je daar vergift op innemen. Ze verlieten de Getenvallei, onderweg passeerden ze enkele kapellen. Aan een kleine wegkapel toegewijd aan onze lieve vrouw van altijddurende bijstand hielden ze halt. In het rechthoekige gebouwtje, opgetrokken in rode baksteen met zwart-grijze sierlijst, was er geen enkel heilige beeld aanwezig. Ze vonden het de meest geschikte plek om voorlopig hun beeld achter te laten. Toen ze de groene deuren achter hen dichttrokken, spraken ze af om er 10 dagen na het beëindigen van de oorlog terug te keren en het kostbare beeld weer op te pikken. Enkele kilometers van de Getenvallei vandaan blies de zeppelin haar laatste adem uit. 2 lichamen bengelden halfelings uit de ramen van de verpletterde gondel. Hun armen en benen waren in een vreemde hoek gewrongen. De dood is me voor geweest, fluisterde een man, maar daar kom ik niet voor. Tussen het schroot van het luchttuig zocht en vond hij al snel wat hij zocht. Door de klap was het cementwerk om het Mariabeeld losgekomen. De gloed van het gouden beeld scheen in zijn gezicht en zijn 2 verschillende irissen vernauwden zich tot puntjes. Met een simpel maar ingenieus systeem takelde Otto von Senefelder het gouden beeld op een kar en dekte het af met een doek. De afgelopen uren had hij al zijn geest door het dorp bewogen, op zijn hoede. Natuurlijk had hij geweten dat die rat, Wilhelm, iemand ging sturen om hem neer te schieten. Daarom droeg hij een gepantserder vest onder zijn kostuum. Na de inval van de huurlingenleider en zijn schietgrage bende was er een lijk te weinig geborgen. Maar lang had de man met de haviksneus zich daar geen zorgen over hoeven te maken. Met het beeld had von Senefelder nu geld genoeg om in alle rust en stilte aan zijn volgende uitvinding te werken, zonder inmenging van bevelhebbers en opdringerige naties. Als je wat bij de pinken bent en goed genoeg oplet, dan is het leven best aangenaam, dacht hij. Rustig trok het paard de kar met het beeld voort. Op weg naar de kapel, riep een stem. Verbaasd keek Otto op en hij trok aan de teugels van zijn paard. De kar kwam tot stilstand. De twee verschillende ogen speurden ongerust de omgeving af. Toen kreeg hij een volkse figuur in de gaten die hem nieuwsgierig naast zijn fiets aangaapte. We dachten al dat al onze beelden verdwenen waren, zei de schoffelgeklede man. Otto wist niet meteen wat te zeggen. Lexieke is de naam en Wommersom is die richting uit, wees Lexieke de andere kant uit. Geen nood, klonk Otto enthousiast, ik breng dit beeld in veiligheid. Met de duim en wijsvinger van zijn rechterhand leek Otto een revolver te vormen. Hij bracht de wijsvinger tot tegen zijn rechteroog en wreef er secondenlang in. Wat doe je? Schuifelde Lexieke dichterbij. Twee blauwe ogen keken hem geamuseerd van op de kar aan. Ik heb het glas van een bril zo klein mogelijk gemaakt, dat ik het tegen mijn ooglens kan drukken, vertelde Otto. Op slag was hij goed geluimd, want niemand kon hem met zijn buit nog stoppen. Ik noem het picobrillo. Het is afgeleid van het Italiaanse woord voor klein, piccolo en... Als je tegen je ooglens duwt, onderbrak Lexieke, waarom noem je het dan niet gewoon lens? Lexieke schudde zijn hoofd, knikte en stapte op zijn fiets. Hij wilde niets liever dan een frisse pint drinken in een café.